Weer gevuld de week in mogen gaan. Heer, wilt u erbij zijn door uw Heilige Geest. Amen.
Dankjewel. Goedemorgen. Ik heb vandaag een vrij heftig thema, maar de preek valt reuze mee. Ja, laat me dit maar even zeggen. En aan het eind ga ik vragen wat jullie ervan onthouden hebben. Ja? En nog belangrijker wat je ermee gaat doen. Ja, oké, dan weet je nu alvast, dat ga ik aan het eind vragen. Goed. Thema, is het leven een eenmansguerrilla? Ja. Dan denk je, eenmansguerrilla, wat is dat nou weer? Nou, er was iemand die dat zei. Kijk, deze man die zei dat. Het leven is een eenmansguerrilla. Dit zijn woorden van de schrijver, Nederlandse schrijver Jan Kramer. Jan Kramer was absoluut geen christen. Ik zeg het meteen maar even bij, dus dat voorkomt me een heleboel mailtjes en appjes. Hij is geen christen, maar ik gebruik gewoon even zijn woorden. Ja? En hij zei ook nog, je komt alleen, je leeft alleen en je gaat alleen. Lijkt me een vrij triest vooruitzicht, maar zo schrijft hij dat. Uiteindelijk, zegt hij, moet je het helemaal alleen doen in het leven. Maar is dat waar? Wat deze schrijver zegt, is dat waar? Is het leven een eenmansguerrilla? En ja, voor veel mensen is het leven een strijd. Een guerrilla. Maar moet je het helemaal alleen doen? Dat is de grote vraag. De Heer Jezus daalde neer van zijn troon om mens te zijn. Hij ging van de stal naar het kruis en droeg mijn pijn. Eenzaam en alleen hing hij aan het kruis. Door vrienden verlaten, door zijn vader verlaten. Eenzaam en alleen. Moest hij het dan helemaal alleen doen? En Jezus zei de bekende woorden. Volg mij. En Petrus volgde. En Johannes volgde. En Levi volgde. En Paulus volgde. Paulus deed het ook, ja, Paulus ook. En Paulus die werd geroepen. Door de Heer Jezus. Een lichtstraal van de hemel en hij werd geroepen door Jezus. En Jezus zei, volg mij en neem je kruis op. En Paulus deed dat. Hij nam zijn kruis op. En Paulus wist, kruis dragen doet pijn. Elke dag opnieuw. Het doet pijn. Want Jezus heeft nooit gezegd dat hem volgen betekent dat je in je kracht wordt gezet. Juist niet. Want zelfverloochening, als je Jezus volgt, staat haaks op zelfontplooiing. En sterven aan jezelf, wat Jezus vroeg, staat haaks op streven naar de zoveelste betere versie van jezelf. Waar we tegenwoordig zo vol van zijn. Goed, laten we lezen wat Paulus schrijft, die volgeling van Jezus. Wat Paulus schrijft in de tweede brief aan de Korinthe. Tweede brief aan de Korinthe. Dan schrijft hij dit. Zijn zij dienaren van Christus? Ik ben zo gek dat ik durf te zeggen, ik nog meer. Ik heb harder gezwoegd, heb vaker gevangen gezeten, heb veel meer lijfstraffen ondergaan, ben vaker in doodsgevaar geweest. Door de Joden ben ik 5 maal met 40-1 zweepslagen gestraft. Ik ben 3 maal met stokslagen gestraft. Ik ben 1 maal met stenen bekogeld en heb 3 maal schipbreuk geleden. 1 keer heb ik een heel etmaal op zee rondgedreven. En dan gaat hij verder. Voortdurend was ik onderweg. Bedreigd door rivieren, rovers, volksgenoten en vreemdelingen. In gevaar in de stad, in de woestijn, op zee en te midden van schijngelovigen. Ik heb gezwoegd en geploeterd. Vaak zonder te slapen. Hongerig en dorstig. Vaak zonder te eten, verkleumd en zonder kleren. En dan belandt hij ook nog eens in de gevangenis in Rome. Moet je je voorstellen, dit was Paulus. Dit was Paulus. Is het leven een eenmansguerrilla? Moest hij het allemaal in zijn eentje doen? Helemaal alleen? Weet je, een normaal mens die meemaakt wat Paulus meemaakt, wat we net allemaal gelezen hebben, die raakt depressief. Die, Die wordt suïcidaal misschien wel zelfs. Of die gaat naar een therapeut. Of een coach die hem op kan beuren. Want je raakt in de put. Maar Paulus niet. En Paulus die zegt dan in Filippenzen 4 vers 1 het volgende. Hij zegt, ik wil niet klagen. Ik wil niet klagen dat ik het zo moeilijk heb. Want ik heb geleerd om in alle situaties tevreden te zijn. Met andere woorden, de Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Door alles heen, mij ontbreekt niets. En ik wil, zegt hij, ik wil broeders dat u weet dat met mij, wat mij is gebeurd, veel eer tot bevordering van het evangelie heeft gediend. En daarom ben ik blij. Kijk, dat is nog eens een reactie, ja niet? Door alle moeilijkheden heen zeg je nou dit. Ja, alles wat mij overkomen is, het is de bevordering van het evangelie. Het evangelie vaart er wel bij. Wat is zijn geheim? Waar haalt hij zijn kracht vandaan? Want wij willen het allemaal zo graag alleen doen. We worden geboren en vanaf het eerste begin zeggen we, oh ja, we willen afhankelijk van anderen. En we willen het allemaal zelf doen. Op eigen benen staan. Onze eigen weg bepalen. Autonoom, authentiek. Prachtige woorden, dat willen we. Maar dit legt alle druk op onszelf. In deze maatschappij. Als we het allemaal zelf willen doen. Het leven gaat steeds sneller namelijk. En de prestatiedruk wordt groter en groter. We moeten voortdurend op niveau leveren. En veel mensen ervaren stress. Zijn oververmoeid. En de maatschappij is hypernerveus. En jong en oud, het welzijn van jong en oud wordt bedreigd. Er zijn zoveel prikkels. En we moeten zoveel. Ken je dat een beetje? Zijn Apeldoorn anders. Ja. Dit is over Nederland. Ja. Dit gebeurt hier. En als je steeds maar hoort dat alles in het leven maakbaar is. Als je steeds maar hoort dat geluk een keuze is. Als je steeds maar hoort dat jij de held bent in je eigen levensverhaal. Dan heb je heel wat te verstouwen als het leven tegenziet. Want dan voelt het al snel als een persoonlijk falen. Jij hebt jouw kansen niet gepakt. Jij faalt, je bent een loser. En je wordt er ziek van. Maar de vraag is, moet je het dan echt allemaal alleen doen? En natuurlijk niet zeggen we dan, nee, dat hoef je niet alleen te doen. Nee, dat weten we wel. En weet je wat we dan doen? Dan gaan we naar de bibliotheek en halen een zelfhulpboek. Ja, hoef je niet alleen te doen, ga je zo'n zelfhulpboek halen. Weet je, en er zijn er heel veel van. Te kust en te keur. Je kunt ze gek niet bedenken. Er is er wel voor. En zo'n zelfhulpboek, dat leert je via modellen en allerlei stappenplannen, dat het belangrijk is om lief te zijn voor jezelf. Om duidelijk je grenzen te stellen. Dat je mindful moet luisteren naar je lichaam. En dat soort dingen. Dat je je eigen geluksmomentjes moet pakken. En dat je vooral vaker nee moet zeggen. Want een nee tegen een ander is een groot ja aan jezelf. Want het leven draait om jou. Of niet? Nou, nee dus. Nee. Kijk, je kunt heel wat leren van zelfhulpboeken. Zeker weten. Maar ze lossen niet altijd wat op. Want een zelfhulpboek leert je vooral dat je het zelf moet doen. Helemaal alleen. Uit eigen kracht. Heel individueel. En ook kun je, als je toch aan jezelf wil werken, naar een coach gaan. Een coach die je gaat helpen daarbij. Op 1 januari van dit jaar stonden bij de Nederlandse Kamer van Koophandel meer dan 125.000 coaches ingeschreven. Er is een coach voor elk wat wils. Voor alle facetten van je leven, dat een beetje aandacht en liefde nodig heeft, is er wel een coach. Er is een loopbaancoach, een slaapcoach en een wandelcoach. Leefstijlcoaches, burn-out- en traumacoaches, kinderwenscoaches, opruimcoaches, opvoedcoaches, enzovoort. Heel veel coaches. En wat opvalt, is dat het vooral jonge, witte vrouwen zijn die de hulp van coaches en therapeuten inroepen. Ja, die lopen blijkbaar het meest vast. En met zo'n therapeut kom je wat meer richting de reguliere geestelijke gezondheidszorg. Want ja, er is nou eenmaal in Nederland heel veel psychisch leed. Misschien onder ons ook wel. Mensen die psychisch lijden. Misschien depressiviteit. Mensen die trauma's moeten verwerken. Persoonlijkheidsstoornissen. Intergenerationele conflicten. Eetproblematiek enzovoort. Enzovoort, enzovoort. En dat is niet misselijk. Dat is echt niet om te lachen. Dat is echt heel ernstig. En het grijpt diep in de persoonlijke levens van de persoon in kwestie. En ook van de mensen om die persoon heen. En dan ben je blij en dankbaar dat die mensen de weg weten te vinden naar de professionele hulpverlening. Ik zou zeggen, prijs de Heer voor coaches, psychologen en therapeuten. Ja. Een vriendin van mijn dochter, Katie Vladingenbroek, is ervaringsdeskundige en schreef er een boek over. Ze schreef dit boek. Nederland, therapieland. Maar die ondertitel die luidt, je ziet het staan, hoe beter worden ons zieker maakt. Dat baart mij dan weer wat zorgen. Want vreemd genoeg blijkt dat al die therapieën ons land niet beter hebben gemaakt. Eerder zieker. Dat is de zorgelijke conclusie van het boek ook. Nederland is een gelukkig en welvarend land. Je zou denken, alles glorie, halleluja. Maar hier, juist in Nederland floreert de therapie. Het therapieland wordt groter en groter. Waardoor we alleen maar meer therapie nodig lijken te hebben. Hoe meer aanbod, hoe meer vraag. Zo lijkt het wel. We zijn allemaal bezig. Meer dan de helft van de Nederlanders loopt rond met een psychisch ongemak. Meer dan de helft, moet je voorstellen. Of met mentale problemen. Zullen we hier ook zitten vanochtend? Dat is hierin herkennen. De wachtlijsten worden langer en langer. Ook voor de jeugdzorg. En misschien wel vooral de jeugd heeft het zwaar. Loodzwaar in deze tijd. Psychisch lijden. Dat is ook heel individueel. Maar het is een collectief probleem. Want, schrijft Katie Vladingenbroek, de maatschappij is ziek. De maatschappij is ziek. Ja. En dan denk ik als christen, wie zit hierachter? Dit is duivelswerk. De duivel legt de druk op de mens zo groot, dat mensen allemaal in psychische nood terechtkomen. Dat kan niet anders. Psychisch lijden is bijna altijd een reactie op de omstandigheden rondom je. Armoede kan een oorzaak zijn van psychisch lijden, psychische strijd. Maar ook rijkdom, juist rijkdom. Maar dat leidt heel vaak tot, veel vaker in ieder geval, tot PTSS, tot angst, somberheid, suïcide zelfs, dat soort dingen. Als alles voorspoedig gaat en alles maakbaar is, dan is het een tegenslag als er een stagnatie is alleen al in je ontwikkeling. Als je niet verder komt, dan heb je hulp nodig. Maar als je vastloopt, dan ga je naar een psycholoog of een therapeut. Maar net als de zelfhulpboeken, leren psychologen en therapeuten heel vaak, uitzonderlijk het aangelaten, jou vooral om de antwoorden te zoeken in jezelf. In je eigen gevoelsleven. En mijn vraag is, moet je dan bij therapie ook weer helemaal alleen doen? Je eigen gevoel, je eigen. Katie Vladingenbroek die stelt dan ook dat de nood van deze tijd vooral ligt in het ontbreken van verbondenheid en gemeenschapszin. Dat doorgeschoten individualisme heeft ons eenzaam gemaakt en paniekerig. Bang en depressief. We zijn allemaal op ons eigen eilandje. Allemaal alleen. En de verbinding? En ik zou je zo geen zin in willen veranderen. Van ik naar wij. Israël van Dorsten, bekend als de jongen van Ruinewold, mijn schoonzoon, zegt, ik denk ook dat je af en toe tijd neemt om mensen die je kent te ondersteunen. Dat het jezelf mentaal goed doet. Dus als je andere mensen helpt, doe het jezelf goed. Het besef dat er mensen zijn die je willen luisteren en hulp willen bieden, dat besef doet heel veel. Zoveel. Het is helpen en geholpen worden. Je gemeenschapszin groeit wanneer ik en wij samenkomen. Onderzoek toont aan dat meer focus op jezelf het psychisch ongemak niet wegneemt, maar verergert. Wat helpt is minder aandacht voor jezelf en meer aandacht voor de ander en voor God. Ja, voor de Heere. De mens is namelijk niet bedoeld om alleen te zijn. Om in zichzelf te kijken. Introspectie, introspectie, introspectie. Alleen als je daar nou alleen maar bezig bent. Nee, de mens is een sociaal wezen. En bedoeld om contact te hebben. Om verbonden te zijn. Verbonden met anderen en verbonden met zijn schepper. Maarten Luther zei het al. Ons probleem is dat we vooral met onszelf bezig zijn. En niet met anderen en niet met God. En de Bijbel zegt dan dit, onze tekst, belangrijke tekst. U zult de Heer uw God liefhebben, met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Een heel bekend vers, maar zo belangrijk. Weet je, en de kerk kan hierin helpen, want wij hebben hier namelijk patent op. Wij geloven in de gemeenschap der heiligen, toch? Ja. Dat is niet alleen, dat is samen namelijk. Dat is niet alleen je eigen straat, je eigen guerrilla. Nee, het is samen, dat is met elkaar. De Bijbel is er zo helder over. De Bijbel zegt namelijk dit. Aanvaard, nee, heb elkaar hartelijk lief. Nou, dat is een opdracht voor ons allemaal. Kunnen we mee beginnen. Aanvaard elkaar. Ook als je iets anders denkt misschien. Zoals Christus ons aanvaard heeft. Dien elkaar door de liefde. Draag elkaars lasten. Wees vriendelijk en barmhartig voor elkaar. Verdraag elkaar en vergeef elkaar. Bemoedig elkaar daarom. En bouw elkaar op. Let op elkaar. En wees gastvrij voor elkaar. En er zijn er heel veel meer teksten over elkaar. Maar ik vond het zo mooi. Dit is niet alleen, dit is samen. Dit is met elkaar. Als gemeente, als broers en zussen. En ja, er is ook het pannetje soep dat je naar je overbuurman brengt. Je overbuurman die ziek is en die niet voor zichzelf zorgt. Ja. En het is ook dat grasmaaien bij je oude moeder. En het is ook die stofzuiger boven zetten voor je vrouw. Ja. Dat soort dingen. En het is ook het luisterend oor voor die collega van je. En het is ook opkomen voor die klasgenoot die gepest wordt. Op de bres gaan staan voor hem. En zo ook dat kaartje met die groet. Met die felicitatie. Of die e-mail met het compliment. En misschien bid je een keer voor iemand. Misschien help je iemand. Die vast is gelopen. Misschien ben jij degene die troost biedt in die moeilijke situatie van die ander. Weet je, onze wereld heeft het nodig dat we naar elkaar luisteren. Tijd maken. En verbinding maken. Laten we afspreken. Met elkaar gaan eten. Dat doen jullie al volop volgens mij hier. Met een barbecue en al die dingen die genoeg zijn. Maar ook individueel. Met elkaar. Als echtparen misschien. Of als jeugdgroepen. Nou, kijk maar. Koffie drinken met elkaar straks. Of misschien bij iemand thuis. Een wandeling maken in het park. Op een bankje gaan zitten en gewoon vragen, hoe gaat het nou echt met je? Heb het gesprek erover. Wat is er gebeurd in je leven? Wat is er de afgelopen weken gebeurd met je? Hoe zit het met je? Hoe voel je je? Weet je, en daar heb je geen therapeut of psycholoog voor nodig. Dat kunnen we gewoon zelf, toch? Ja, want heel veel mensen zijn dan een heel stuk geholpen als ze gewoon gezien worden. Als ze aandacht krijgen. Als ze troost ontvangen. Als het met een gebeden wordt. Als ze steun krijgen. We gaan even terug naar Paulus. Paulus zit in de gevangenis, hebben we gezegd, en in Rome. En hij zit niet bij de pakken neer. En de vraag is, wat is zijn geheim? Waar haalt hij zijn kracht nou vandaan? Ja. Moet hij het helemaal alleen doen? Nee. Nee, want hij heeft broers en zussen. Hij heeft broeders en zusters in de gemeente van Filippi. Ja, die helpen hem. Die leven met hem mee. Die sponteren hem en die helpen hem gewoon verder. Dat steunt en bemoedigt hem ook, als hij dat merkt. En hij zegt dat zo mooi. In Filippenzen 4, we gaan het lezen, kijk hier. Hij zegt, ik ben erg blij dat wij bij elkaar horen. Door ons geloof in de Heer. Want zo kennen we elkaar. Door het geloof in de Heer, door het bloed van Jezus, mogen we broers en zussen zijn. Want jullie hulp aan mij laat zien dat jullie aan mij denken. Ik wist natuurlijk al lang dat jullie aan me denken. Maar nu hebben jullie eindelijk de kans gekregen om het ook te bewijzen. Kijk, Paulus zit er onrecht in die gevangenis. En dan is hij ontzettend blij als hij een teken van leven hoort van de gemeente in Filippi. Broeders en zusters die daar wonen, christen in Filippi. Ze denken aan hem, ze bidden voor hem en ze sturen Epafroditus langs met een envelop met geld. Ja. Vanuit hun armoede geven ze, want het is geen rijke gemeente. Het is een hele arme gemeente, maar ze geven vanuit hun armoede geven ze een envelop met geld aan Paulus in de gevangenis. En zo ervaart Paulus ook wat gemeenschap betekent. Wat koinonia, het Griekse woord, wat het betekent. Echte gemeenschap, betrokkenheid met elkaar. En dan zegt hij dit. Ik wil niet klagen. Dat hebben we net al gelezen. Dat ik het zo moeilijk heb. Want ik heb geleerd om in alle situaties tevreden te zijn. Ja, weet het. Ik weet hoe het is om arm te zijn. En ik weet hoe het is om rijk te zijn. Ik heb alle situaties meegemaakt. Soms had ik veel te eten. En soms had ik honger. Soms was ik rijk. En soms had ik helemaal niets. Ik kan alles verdragen. Omdat de Heer mij kracht geeft. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Andere vertaling. Met andere woorden, veel eten, weinig eten. Veel inkomen, weinig inkomen. Ik kan daarmee omgaan. Door de kracht van Jezus. Hij zegt in vers 14, toch was het heel goed van jullie om mij te helpen. In mijn moeilijke situatie. Ja, vrienden in Filippi. Jullie weten hoe het gegaan is. Nadat ik bij jullie het goede nieuws verteld had, vertrok ik naar Macedonië. Uit Macedonië. En geen enkele kerk was bereid om te zorgen voor mij en mijn werk. Behalve jullie. Daarom ben ik zo blij met jullie. Jullie denk aan mij, jullie bidden voor mij. Jullie helpen me, jullie zorgen voor mij. En zelfs toen ik nog maar net op reis was in Thessalonica, sturen jullie mij al 2 keer het geld dat ik nodig had. Ja. Dat jullie mij steunen, vind ik niet het belangrijkste. Het belangrijkste is dat jullie hemelse beloning groter en groter wordt. Hetzelfde op jullie hemelse bankrekening groeit. Hoe mooi is dat? Het wordt groter en groter. Door wat jullie voor mij doen. Alles waar ik recht op had, heb ik nu al van jullie gekregen. En meer dan dat. Ik heb nu meer dan genoeg. Door alles wat jullie aan Epafroditus meegegeven hebben. Alles wat jullie mij geven is een geschenk waar God blij mee is. Het is voor hem als een heerlijke geur van offers. Zoals het Oude Testament, die lieflijke geur van die offers naar God opsteeg. Mijn God zal jullie alles geven wat jullie nodig hebben. Hij zal zijn hemelse rijkdom met jullie delen. Dankzij Jezus Christus. Alle eer aan onze God en Vader. Voor altijd en eeuwig. Amen. Woorden van Paulus. Weet je, een kerk waar de God van de Bijbel wordt aanbeden. Een kerk waar de Heer Jezus Christus centraal staat. Is een krachtig tegengif. Tegen wie alsmaar rondjes draait om zichzelf. Want van dat obsessieve navelstaren wordt niemand beter. We moeten van ik naar wij. Maar veel meer nog, denk ik, van ik naar hij. Ja, laat de Heer Jezus het middelpunt zijn van je leven. Want het gaat niet om jou, het gaat om hem. Amen. Het gaat om de Heer Jezus. Misschien ken je het verhaal. In een klein stadje in Normandië heeft de Tweede Wereldoorlog een verwoestend werk aangericht. Het is helemaal kapot geschoten. Alles is kapot. Er waren veel doden en veel gewonden. En gelukkig zijn er daarna nog wat Amerikaanse soldaten in de plaats aanwezig. En die helpen mee met het bouwen van noodwoningen. Ook de kerk met het kruis en het corpus van Christus eraan, het lichaam van Christus eraan, is totaal kapot geschoten. En ze waren er zo aan gehecht. In de restanten, in de puinhopen, zoeken ze naar het beeld van Christus. En eindelijk vinden ze het. Eindelijk vinden ze dat beeld terug, hun geliefde beeld. Maar ze zien als ze vinden dat de handen van Christus zijn afgebroken. En verdwenen. Een van die Amerikaanse soldaten die staat op en die pakt een krijtje en die schrijft op de dwarsbalk van het kruis de woorden: You are my hands. Jullie zijn mijn handen. En dit heeft een enorme impact op het stadje. Ze zijn het gaan beleven wat het betekent. Dat je de handen en de voeten van Christus bent. Mooi hè? En zo mogen wij ook de handen en de voeten en de ogen en de oren en de mond van Jezus zijn. Want de beste preek komt niet van de kansel, maar van de levenswandel van Gods gemeente. En dan denk je misschien, ja, dat is mooi. Hè? Vanuit de gemeente moet komen. Die gemeenteleden moeten maar voor zorgen dat ik mij fijn voel. Ja, dat kan toch? Maar dat is niet wat ik bedoel. Want met elkaar en samen, daar heb je zelf ook een aandeel in. Mag je zelf ook in meedoen. In de westerse maatschappij zitten we op dit moment op het toppunt, denk ik, van de ik-gerichtheid. Maar weet je, ten diepste is ieder mens op zoek naar liefde. En naar trouw die nooit teleurstelt. Ten diepste is ieder mens op zoek naar aandacht en bevestiging. Dat die gezien wordt. Ten diepste is ieder mens op zoek naar innerlijke rust. En waar vind je die? Waar vind je nou innerlijke rust in dit leven? We lezen Jeremia. Jeremia 6, vers 16, daar staat het volgende. Zo zegt de Heere, ga staan op de wegen en zie, vraag naar de aloude paden, waar toch de goede weg is. En bewandel die, dan zult u rust vinden voor uw ziel. Ga naar de kruispunten en ga staan en vraag naar de goede weg. En wie is de goede weg? Wij weten dat Jezus de goede weg en de waarheid en het leven. Ga met hem. Loop zijn weg. En hij zal je rust geven voor jouw ziel. Jezus zag om naar de mensen die het moeilijk hadden. Hij zag om naar de mensen met problemen. Hij zag om naar de mensen die vastgelopen waren. Juist die. En hij zei niet van, ga naar de winkel en koop een zelfhulpboek. Hij zei ook niet van, heb je een probleem, ga naar een therapeut. Nogmaals, prijs de Heer voor coaches, psychologen en therapeuten. Misschien in de zaal ook. Dank u wel, fijn dat u er bent, dat u het allemaal kunt doen. Machtig werk. Maar Jezus zei, kom tot mij. Die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Voor uw zielen. Kom tot mij. En ik geef je de innerlijke rust waar ook jij naar verlangt. Een oud lied zegt, op het Godslam rust mijn zielen. Vol bewondering bidt zij aan. Alle mijn zonden zijn door zijn bloed weggedaan. En hij in wie God zelf kan rusten, is het rustpunt ook voor mij. Hij geeft rust. Hij geeft een omkering van eenzaam en alleen naar verbinding. Hij geeft een omkering van zinloos naar zinvol. Van wanhoop naar hoop. Van een laag zelfbeeld naar zelfvertrouwen. Hij wil het geven. En hij geeft een omkering van een leven voor jezelf naar een leven voor hem. Halleluja. Amen. Goed, nu heb je de preek gehoord, toch? Dat was mijn verhaal vanmorgen. De vraag was nu, dat zei ik al aan het begin, wat heb je onthouden? En, belangrijker, wat ga je ermee doen? Ik geef jullie 2 minuten om met je buurman of buurvrouw dit even te bespreken. Ja? Nou, niet je partner, die ken je al zo lang. Ik zie je straks wel weer. Even iemand anders, ja. 2 minuten. Ga je gang.